Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 45e zondag afdeling van het gebed vraag en antwoord van 117 en 118. Vragen en antwoorden 117 en 118 uit zondag 45. Daar vraagt onderwijzer: wat behoort tot zulk een gebed dat God de aangenaam is en van hem verhoord wordt? En die antwoordt daarop eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord: alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Tot zover de Heidelberger. Wij overdachten met elkander het aangename gebed. Bij de eerste vraag 116 hebben wij stilgestaan bij het noodzakelijke gebed, en bij vraag 117 het aangename gebed. Wij zijn gebleven bij ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Wij hebben gehoord waaruit onze nood en ellendigheid bestaat, maar ook het onderscheid in de kennisneming van nood en ellendigheid, omdat wij ook mensen kennen en daar middenin zijn in deze wereld, waarvan er velen zijn die door de nood gedreven worden en door allerlei ellendigheden achtervolgd en die geen hoop en geen moed hebben. En wij hebben ook gehoord van diegenen zelfs die onder de beademing van het woord leven, maar die nog wonen in het Jeruzalem van beneden, het welk dienstbaar is met haar kinderen. Dat daarbij alles spreken over nood en ellendigheid ook geen rechte kennis is. Want de rechte kennis van onze nood en ellendigheid vloeit niet voort uit het feit dat ik zonde doe, of dat ik met mijzelf geconfronteerd word in dit leven. Dat kan een grote kennis geven der ellende, psychologisch uitgerafeld tot en met. Maar het recht te kennen hebben wij gehoord, dat is kennen in het licht van God onze Maker. Door de Heere Jezus Christus, die zijn geest heeft uitgezonden om ons recht onze zonde te leren kennen. Op de rechte wijze. Daarom is het dan ook niet direct bepalend of iemand een ontzagwekkend verhaal vertelt, of iemand grote angsten of benauwdheden heeft gekend. Want dat wil nog allerminst zeggen dat er de rechte kennis is aan onze nood en ellendigheid. Rechte kennis van onze nood en ellendigheid vloeit uit het werk van de geest van Christus, Die zal ze overtuigen van zonde. Zonde tegen hem bedreven. Zonde tegen een goeddoend Heer. Daarom die tollenaar die had een rechte zonde kennen. Want hij geloofde Gods woord. En omdat hij Gods woord geloofde, zowel in haar oordeel over alles lees, in zijn geval over hem. En ook dat woord hem openbaarde, dat God om Christus wil een genade God is. Daarom gelooft hij ook die genadige God en hij roept hem aan. Dat is de rechte zondekennis. De rechte kennis van onze nood. Want dan gaat die nood eigenlijk inhouden. Dat wij buiten die enige en dierbare borg en middelaar als stoppelen verbranden. En dat wij buiten de levende oefening van het geloof verdorren en verkwijnen. En dat wij buiten die geest der gebeden die hij uitschiet over het huis van David, dat wij daar buiten sterven in onszelf. Nood recht leren kennen. Zonder mij kunt gij niets doen. Grondig leren kennen. Van de grond aan. Van de oorsprong aan. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. En van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toorn. Grondig kennen. Daaruit vloeit immers de bede. Neem uw heilige geest niet van mij. Want die heilige geest, die was nog niet geweken van David. Nee, die heilige geest was bij hem gebleven. Maar doordat hij recht en grondig zijn nood ervoor geloofde, zag. Daarom geloofde hij ook dat hij alles verzondigd en verbeurd had. En omdat hij nogthans die nood recht kende, daarom kwam hij toch bij diezelfde God die hem had lief gehad en getrokken en geroepen, kwam hij bij die God terecht. Anders had hij vergrimd. Dan had hij Nathan de profeet in de gevangenis gesloten of gedood. Dan had hij het paleis uitgeschopt en gezegd, wou je mij de les lezen? Wou je tegen mij zeggen wat ik doe? David was een vorst. Een groot was. Om hem heen waren de helden. De Kreti en de Pleti. Maar een kleine zij. Maar dat kon niet. Want zodra die geestesvinger aanwees. Gij zijt die man. Wordt geboren. Bij vernieuwing. Dat recht te kennen. Dat van de grond af kennen. Van onze nood. En van onze ballingschap, onze uitlandigheid. En dan gaat het niet om die man eruit te jagen. Nee. Dan is er alleen maar een terugwijken in de binnenkameren van het paleis. En de Heere aanroepen. O God, wees mij genadig. Delg mijn overtreding van mij. Ik heb gezondigd. en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Geliefde, dat moet u altijd bezien. Dat er een algemene kennis is van ellende en van nood die o zo diep kan gaan. Die zo diep kan gaan, zou je zeggen, dat de mensen nog meer ellende op hun nek en in hun hart hebben dan een zondaar die gelooft. En toch niet de rechten nodig. Nee, want als ze 80 jaar zijn of 70, dan praten ze er nog alsmaar over die grote ellende. Maar ze kunnen er schijnbaar goed in leven. Want ze blijven ermee in het leven. Dat is geen rechte kennis der ellende. Rechte kennis van onze nood en ellende leert ons als onze knieën buigen of waar we ook zitten of staan. Leert ons in onze harten spellen wat David zong. Vergeef mij mijn zonde. Neem mijn zonde uit meedogen, gunstig weg, gedenk niet. Maar goed, daar hebben wij verleden week al bij stilgestaan, dus we gaan verder. Opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Is dat nodig? Ja. Dien den Heere met vrezen. Verheugt u met beving. Dies wordt gij Heere met beving recht kinderlijk gevreesd. Dat wil niet zeggen de slaafsevreed of de slavenmoraal voor de zweet die knalt. Nee. Maar doordat hij ons leert wie wij zijn op de aarde. Leven hutten bewonen. Wij die niets hebben wat hem wel behagelijk is. Als we nu die nood en ellende recht kennen, voor de Heere kennen, van de grond aan, dan is dat eraan verbonden, opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat gaat ook weer op in het leven. En dat bedoel ik daar niet mee. Die verootmoediging waarbij een mens het hoofd kromt als een biezen. En in praat en gewaad een onnatuurlijke indruk wil wekken. Want dat heeft er niets mee te maken zelfs. Dat is een uitvinding van ons. Dat geeft juist aan dat we niet recht en grondig onze nood kennen. Dat is neergezet. Als we die nood en ellende niet recht kennen, wat krijg je dan? Dan gaan de mensen zich bezighouden met allemaal dingetjes die geen waarde hebben voor God. Over een paar schoenen die de goede kleur niet hebben en over een jas die te licht is en over een pak dat wel wat anders kon. Krijg je dat? Of had ik u vorige week vertelde, meen ik al even daarvoor, van die man die een beroerte kreeg bijna dat er met de kinderwagen een kind in de kerk ten doop gereden werd. Begint met een kinderwagen. En straks is het een fiets en straks is het een auto. Voel je dat je dan wel eens afvraagt, dat je zegt, zou nou zo'n mens ooit wel eens waarlijk ontdekt zijn? Aan zijn nood en ellendigheid. Ik wou tenminste dat dat mijn zonden waren. Met de fiets of met de auto of een kleur van een jas of van een paar schoenen. Ik zeg, slaat ons hart ons dan niet in die overleggingen dat we dwaaselijk handelen. Dat er niets mee te maken heeft. De Heere zegt, laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat geen olie op uw hoofd ontbreken, opdat het van de mensen niet gezien worden. En Paulus zegt, wij worden van niemand onderscheiden. Wij onderscheiden zelf wel alle dingen. Ik weet wel, er is ook een vorm, maar goed. Je mag het van mij weten. Het is netjes in het oog en het hoort er zo'n beetje bij. De kerkraad in pak en ik in pak. Maar ik geef er nog niet een halve cent voor. Of dat ik in een grijs of in een zwart pak voor u sta. Niets. En dan mag een ander zeggen, ja nou vloei je door. Voor mij is het rooms. Het heeft maar een haartje gescheeld of de kruiskerken die hadden het ambtsgewaad afgeschaft. Maar met een enkele stemmeerderheid werd het gehandhaafd. In het verleden. De kerken eraf scheiden. Ja, een mens die hangt daar bijna zijn hele ziel en zaligheid aan op. Maar dat is geen verootmoediging. Verootmoediging is niet, ik leg mijn blauwe of mijn gele jurk in de kast en ik trek een zwarte aan. Dat is niet recht verootmoedig. Dat is de Heere voor de gek houden. En je naaste voor de gek houden. Nee. Opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Wat is dat? Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw. Want met deze mijn staf ben ik over de Jordaan gegaan. Ik had niets. Maar ik ben geworden als een rij van twee heren. Opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen, dat is dat. Als de geest in ons getuigt. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Of wat roemt gij alsof ge het niet ontvangen hebt? O ja, verootmoediging is niet wat die vrouw zei tegen de ander. Want die vrouw dacht dat ze gerechtvaardigd was en ze dacht van de ander van niet. Toen zegt ze, maar reken erop, ik heb ervoor gekropen hoor. Maar die andere, die was daarin toch wel wat wijzer. Die zegt, foei vrouw, ik weet maar van één die gekropen heeft. Toen het bloedig zweet hem uitgedrukt werd in de hof. Maar ons kruid heeft geen zin. Kijk, voel je, dat is niet de rechte verootmoediging. Nee, want dat is allemaal vijandschap en opstand tegen God meestentijds. Waarin we als een wanhopige voelen dat de sluier van ons eigenwillig, eigen bedoelen bestaan wordt opgelicht en dat willen we niet. En dan wordt de mens een kruiper en een behangscheurder en al die rare dingen meer. Dat is niet de rechte verootmoediging. Rechte verootmoediging, dat weet alleen maar een zondaar die gelooft. Die gelooft in die ene, allerbeminnelijkste borg en middelaar. Die weet wat verootmoediging is. Want als je door dat dierbare woord Gods je nood en ellendigheid recht mag leren kennen, door de geest van de Heere Jezus Christus, zouden ze dan niet verootmoedigd worden, waar het oog des geloofs gericht wordt op hem, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Want velen denken dat het evangelie en dat het woord God, dat dat maar bestaat in woorden. Maar dat doet iets. Daar is niets tegen bestand. De hardste harten gaan daardoor breken. De hoogmoed wordt gefnuikt. De muren gaan tot het stof rijken. God gaat heil tot muren en voorschansen oprichten. En waar hij dat doet, zou daar geen verootmoediging komen. O, zeker, zeker. Daar wordt een moordenaar ootmoedig en zegt wij toch rechtvaardig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Daar gaat een hoofdman op de borst slaan en zeggen, waarlijk deze was op zo'n. Daar buigt Petrus het hoofd en zegt, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Verootmoediging. Die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Dan kun je leren hoe je verootmoedigd moet worden aan hem. Die zijn aangezicht niet verborg voor smaadheden en speeksel. Dan krijg je in het oog hem die in zulke vernedering en in zulke doodslijden op de aarde wandelde. Het verootmoediging. Paulus zegt ervan, niet ik, maar de genade God die in mij is. Verootmoediging. Allemaal verootmoediging. Omdat ze recht en grondig kennen hun nood en ellende. Omdat Christus hun zijn heilige wet heeft geleerd en toegepast en verklaard. Ja. Het andere heb ik u gezegd, dat is Sinaï. Zonder meer. Daar kom je geen stap dichterbij. Geen stap. Daar blijf je zitten. Maar van Sion gaat de wet uit. Door die enige dierbare profeet. En als die gaat spreken, dat verootmoedigt. De wet op zich drijft in wanhoop. Of maakt de mens zo verschillig en hard. Maar waar de koning gaat spreken. Dit is mijn gebod. Waar de koning gaat spreken. Heb uw vijanden lief. Leer wat het zeggen wil. Ik wil barmhartigheid. En niet offeranden. Dan gaan we naar beneden. Helemaal naar beneden. En die met dat kruis achter hem aanwandelt. En die door het oog van het geloof. Die Christus der Schriften. In het oog mag krijgen. Die gaat steeds lager zinken. Het is een hele les. De Heer Jezus zei tegen Petrus. Als ge eens bekeerd zult zijn. Tot die waarachtige verootmoediging des harten. Dat hij alleen alles is. En wij het land geen behoudenis hebben aangedaan. Een hele les. Maar je kunt gerust aan de Heer overlaten. Want hij doet het wel. Daar kom je dagelijks achter dat je van jezelf zo'n dikkop, zo'n stijfkop, zo'n ongeluk bent. Dat je op het minst of het geringste in nijd en boosheid overeind vliegt van kwaadheid. Dat leer je wel. En dat je mooi kunt praten en zeggen, ja maar kinderen dat mag toch niet. Of dat je tegen je medemens mag zeggen, dat past je toch niet. Zo zijn wij. Er is niets dat ons daarin kan stuiten. Eén ding. Hij. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En waar de Heer dat gaat spreken. Daar gaan wij dan ook inderdaad naar beneden. En als je zegt. Ja man, maar ik klim elke keer weer overeind. Nou ja. Dan maar weer naar beneden. Maar hij blijft maar doorgaan. Altijd maar doorgaan om onze diepe afhankelijkheid, onze nood en ellendigheid, dat we in het land der vreemdelingschap wonen en dat wij hier nog niet zijn in die plaats waar geen zonde, geen dood meer zijn zal, maar dat we omringd zijn door de dood en dat de dood ook in ons werkt, grootmoeder. Grootmoedig is wat het Nederlands betreft een eigenaardig woord. Als iets vernederlands dus. Dan betekent het woord verootmoediging letterlijk een ootje. Een ootje dat is een nul. Dat is letterlijk de oude afkomst van het woord ootmoedig. Dat betekent eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt dan hier, en het is geen bijbeltekst hier, dus dat mag wel, nulmoedig. Nulmoedig. Ja, zegt u, maar dat is toch niet goed? Nulmoedig, dat betekent zonder moed. Ja, want om te leren stabelen heb je het geheim al ontdekt. Wij hebben dan altijd goede moed. Moet uw moed en mijn moed toch wel een keer failliet gaan. Want die heeft geen goede grond. Die moed die wij erop nahouden, die hebben we gebaseerd. De een hierop en de ander heeft daar weer wat. Een derde dat, de een in zijn godsdienst, de ander in een tekst of in een weet ik wat, waar die allemaal zijn moed op bouwt. En een derde zegt, nou ja, het past ons niet om zo pessimistisch te wezen. We moeten toch een klein beetje dapper zijn. Nee hoor, dat is helemaal niets van waar. Daar komt niets van terecht. Niets van terecht. Verootmoedigen, zeggen heren. Ik heb helemaal geen moed wat mij aangaat. Maar wat u aangaat, heb ik altijd goede moed. Want u hebt gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Dat wil zeggen, u hebt alles overwonnen. U hebt gezegd, die in mij gelooft, zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Hebt u gezegd. Zou zo'n arme zondaar dan nog reden hebben om dat tot een leugen te maken? En om ten koste van alles uit zijn eigen speelgoeddoos een soort moed tevoorschijn te halen? Ik was een keer op een vergadering en daar waren de mensen, op een soort klassen, waren de mensen al verschrikkelijk boos geworden. Want ik hoorde ze al mompelen toen nauwelijks uitgesproken was, want ik had gezegd, onze Heer Jezus Christus. Want ik dacht, als er maar één bij zit, dan valt hij erbij en anders dan is het alleen mijn Heer Jezus Christus. Maar ja, zo karig hoef je ook. Maar ik denk dat er geen één bij was. Ze waren zo nijdig. Want ik had geen algemeen aanbod gepreekt en ik had niet een algemene roeping voorgesteld en al die dingen meer, hè. Maar ja, er schoot niet veel van over. Maar aan het eind zei er één tegen me, die klopt op mijn schouder, die zegt, hou maar moed hoor, de volgende keer beter. Je man zei uit, ik heb helemaal geen moed. Want als je in de handen van mensen terechtkomt, dan kun je de moed gerust laten varen. Want de mensen zijn slachters, verdervers, eters. En die komen om te slachten en om te eten. Maar alleen de Heer niet. De Heer alleen is goed en goeddoende. Als je nou je nood en ellendigheid recht kent, in het licht van Golgotha. Ja, want we zijn hier een stuk der dankbaarheid eigenlijk, hè. En dat is één gehele ellende, verlossing, dankbaarheid. Het gehele leven, waar gaat dat door? Als je dan je ellende leert kennen in het licht van zijn ellende. Zucht daar kolk en af voor ons niet. En je mag dan tot de slotsom komen dat hij eer hij mijn nood en ellende ongestraft liet blijven. Heeft hij ze gestraft in zijn lieve zoon. Dan gaat het vanzelf. Dan verlies je de moed die vanuit ons vlees opkomt. Dan verlies je de godsdienstige moed van het Jeruzalem van beneden. Want die stellen de mensen gerust met een aai over hun hoofd en ze zeggen, hou maar moed. Het kan nog wel eens gebeuren en ik was zelf ook vroeger zo. En daar heb je allemaal niks aan. Daar heb je niets aan. Maar hier wel, wat de Heere doet, en dat doet hij ook, voor zijn majesteit verootmoedigen. Hij is in de hemel, wij zijn op de aarde. En daarom past het niet, als een mens in zijn gebed God als zijn gelijke aanspreekt. En daarom is ook de moderne voorstelling, waarbij men het over de Heere heeft, als had men het over een kameraad, waar je mee op de beurs loopt, die is niet recht. Daar is geen rechte kennis aan de nood en ellendigheid. Want die rechte kennis, die doet voor de Heere stamelen. Heere, Heere, bij mij is de beschaamdheid des aangezicht. Ik ben een vergeter van u. Maar u hebt toch gezegd, bij u is vergeving. Doe mij de kracht van uw bloed ervaren. Steeds weer. Dat zit van elkaar vast. Dus als er geen verootmoediging is. Als de mensen beledigd zijn door een kleinigheidje soms en de plaat poetsen, zoals men dat noemt, dan zeg ik wel eens, dat is voor mij geen vraagteken of ze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Hoor. Nee, dat ligt niet goed. Dat ligt dan niet goed, want dat komt uit. Dat komt uit in de hoogheid en de grootheid van het leven. Een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Geen verootmoediging. Nooit niet. En dat zijn droevige dingen hier op aarde. Droevige dingen. Die al zo niet moesten geschieden. Want als er een verootmoediging is voor zijn aangezicht. Wat is het aangezicht van God? Het Oude Testament lees je zo vaak van Gods aangezicht. Wat is dat? Dat is Christus. Het aangezicht van de hoge majesteit is Christus. Dat gezicht van de Vader. Nou, als daar geen verootmoediging voor is. Geen leren dat hij zachtmoedig is. Dan is er in de praktijk in de gemeente ook niks van te bespeuren. Dan vecht de een tegen de ander. En de een verdringt de ander. Dat is zo ellendig. Dat is zo dwaas. En ik weet wel, we kunnen het met het dekmantel bedekken en zeggen, we zijn en blijven zondaar. Het is waar, ik weet het wel. Maar het woord spreekt zo niet. Het woord zegt, deze dingen, mijn broeders, moeten al zo niet geschieden. Dat mag niet. Want de wereld, die zal toch getuigen ziet hoe lief ze elkander hebben. Dat is geen vrucht van de rechte kent. Daaraan kun je nou leren dat dat niet recht ligt. Alle praten over. En toen ik dat beleefde en toen ik dat beleefde. Want er komt nog niet dit van openbaar in de praktijk van hun leven. Men staat op zijn stuk en men blijft erop staan. En iedereen die daar een klein beetje tegenin komt, wordt weggemaakt. Zie je? Dan kun je toch op je vingers wel natellen dat er van de rechte verootmoediging voor het aangezicht van de majesteit, namelijk voor Christus, dat als er al een klein beetje kennis aan is, nou het nog maar heel, heel klein is. Om bang van te worden. Zeg, is er dan nooit eens wat? Natuurlijk, dat is wel goed als de vlammen er wel eens uitslaan. Dat is ergste niet. Maar laat de zon niet ondergaan over uw toren. Laat de zon niet ondergaan. En je kan erop gewezen worden ook. Je hoort wel eens wat niet zo aangenaam is. En dat kun je wel eens beleven in het leven. Dat je zegt, hé, wat is dat nou weer? En dat je in één ogenblik zegt, hé, wat is de lasterende tong toch gemeen? Ik weet het is niet goed te praten, maar het kan net wezen dat je er een spaak in wil steken in een wiel en dat het woord spreekt. Geef ook uw oor niet tot alle woord dat men spreekt. Opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. Want uw hart heeft ook menigmaal bekend dat gij ook anderen gevloekt hebt. Zul dan misschien nog in uw geval niet zeggen iemand vervloeken dat je iemand een douw gegeven hebt waar die niet bij was. Stilletjes. Laat het maar niet te hard schreeuwen. Niet te hard van stapel lopen. Verootmoedigen. Voor zijn majesteit. Dat wil zeggen laag aan de grond wonen. En telkens uit die burcht van hoogmoed uitgedreven te worden. En te getuigen voor de Heere. Heere. U bent groot en hoog verheven. U doet wonderen, u alleen. Als je geen moed meer hebt, dan krijg je andere moed. En als je het zelf niet meer doen kan, dan wordt het voor je gedaan. En als je zelf de weg niet weet, dan krijg je een andere weg. Maar ja, dat klinkt eenvoudig. Maar ik zou haast zeggen, we hebben wel 1000 wegen. En we kunnen van alles. Maar toch is het waar in de praktijk. Als je het niet meer kan, de Heere doet. Onherroepelijk. Niet dat dat een soort voorwaarde is. Helemaal niet. Maar dan zal je pas de waarheid ervan ervaren. Ik draag u, ook help ik u, ook ondersteun ik u. En dat kan zo wezen verootmoedigen, dat je als een hele baas over de aarde gaat, als een goede bekeerde man of wat dan ook, en dat er op een gegeven ogenblik iets tussen komt, je moet alles zinkt in de schoenen, niks meer van over. En we zouden waard zijn dat we tot onze dood zo moesten lopen. Vanwege die hoogmoedige dwaasheid dat we over de aarde gingen. Hier ben ik. Zou wel verdiend hebben. En doet de Heere dat opeens, neemt de Heere het leven eruit weg. Plezier, de aangenaamheid. En het hele kaartenhuis zakt in elkaar. En de moed, die is er niet. Die is er niet. En dan kun je tegen iemand zeggen, ja, maar je was toch die man die... Ja, nee, hou maar over op. Hou maar over op. Hoe komt dat? Je moet niet altijd alleen denken, dat is vast een beproeving. Nee, de Heer stoot ons uit onze vermeende hoogten. De Heer is altijd maar werkzaam ter ontdekking, om onze nood en ellendigheid grondig te leren. Niks meer van over. Ja, en dan tenslotte. Nou, dan tenslotte, dan hoor je tot je stomme verbazing. Alle stukken zijn van het schaakbord afgeveegd. Klopt helemaal niks meer van. En dan tot je stomme verbazing, dan hoor je opeens zingen. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dus toch, ja, maar van de Heere. Van de Heere, hoor. Je moet niet denken dat hij weer een volgende sprong beraamd heeft. Om tenslotte te zeggen, nou ja, maar dat nog. Nee, hij heeft geen moed. Hij heeft geen moed. Als het licht naar binnen valt, dan is zijn moed verdwenen. Als het licht in die werkwinkel komt, dan zie je pas wat een stof en een ellendigheid erin. Maar de Heere die maakt het, waar alle moed ophoudt, waar alle hoop op beterschap ontvalt, ook op een beter bidden. Beter, ja, daar kan de moed ook ontvallen. Als je er nooit ontvallen is, dan zou het je toch wel eens een keer kunnen gebeuren dat de moed je ontvalt. De hoop op nog eens een keer echt te bidden. Omdat je zo biddeloos, zo na, alleen je gelooft het nog niet. Maar als je het geloven mag. Nou, er is niets beter. Er is niets beter. Verootmoedigen. Want eer je er ergen hebt, zet zich de Heer op de wagens van zijn vrijwillig volk. Wanneer uw geest mijn ware wijsheid leert, mijn oog verlicht, de nevels op doet klaren, dan komt het gebed. Dan is er weer in het hart, gij zonen David, ontferm u mijne. Leer mij bidden. En dat vindt de Heere veel aangenamer om te horen dan al het andere. Dan zegt de Heere juist, eindelijk weer eens op zijn plaats, dat kind. Eindelijk weer eens op zijn plaats. En dan zegt de Heer, blijf daar nu maar zitten. Biddeloze, moedeloze, nulmoedige zondaar, blijf daar nu zitten. En ik zal je spijzigen. En ik zal je geven dat je hoe langer hoe kleiner wordt. En dat mijn aangezicht hoe langer hoe meer licht gaat geven. staalgezicht van die dierbare borgenmiddelaar. Dat is verootmoedigen voor zijn majesteit. Dat is steeds weer erkennen en bekennen. Heere, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu geleerd, houde ik uw woord en leven. Welke wezen? God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Als je het moet doen, zou ik er nog bij willen zeggen, bij dit verootmoedige. Dan kun je lang werken, je kunt alles proberen, maar je krijgt niet voor elkaar. Maar waar de Heere komt, daar gaat het vanzelf. Daar gaat het helemaal vanzelf, want daar is het Hij die in ons bidt en voor ons bidt. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande, wij zullen zo waardig zijn, om des Heere Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Een vaste grond. Hoezo? Een vaste grond. Een vaste grond dat de Heere het verhoort. Dat hij het zeker wil verhoren. Een vaste grond. Is dat ook nodig tot een aangenaam gebed? Dat God behaagt? Jazeker. Jazeker. Ja, want in het natuurlijke leven is dan akelig iets als een jongen van je wat aan je vraagt en gelijk er bom over en je zal het niet geven, hoor, dat wist ik al. Red je? Als vader nog maar even raar kijkt dat hij, denkt die jongen, dan is die vader al voor zijn hoofd, wist het al lang. Het is weer niet goed, dat had ik wel kunnen weten. Ik had net zo goed niet kunnen vragen. Begrijp je? Nou ja, meestal is het dan ook niet helemaal in orde wat er gevraagd wordt. Maar goed, dat is op menselijk vlak. Maar nou moet je eens denken, die trouwe Heer. Die zaligmaker, die sprak. Die bidt. Ontvangt. Die zoekt, wordt opengedaan. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Want hierin is mijn Vader verheerlijk. Dat ge zijn naam, in mijn naam tot hem bidt. En dan moet je eens indenken wat Adam is. Zoek hem niet bij de buurman, bij je eigen. Wat Adam is. Hij zegt met een staalhard gezicht, Heere, wil me nog bekeren en dit doen en dat. Maar hij gelooft er niks van. Dat de Heere het doen zal. Gelooft hij niet. Hij zou zijn eigen ongeluk schrikken als de Heere zou zeggen tegen hem, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ja. Nou ja, het gaat maar even om die verhouding aan te duiden, hè. Die vaste grond. Ja, zeg maar, die heb ik niet. Waarom niet? Waarom niet? Waarom hebt u die niet? Ach man, als ik kijk naar mijn bidden, als ik kijk naar... Ja, maar daar moet je de grond niet in zoeken. Je moet de grond niet in zoeken dat je lang gebeden hebt, of kort en krachtig gebeden hebt, of heel ernstig gebeden hebt, of alles bij elkaar hebt trachten te zoeken om de Heere voor te dragen. Dat is de grond niet. Wat zegt u? Verdoemelijk zijn we daarin voor God, met al ons bidden. Net als die oude dominee die op zijn sterfbed zei tegen zijn zoon, zeg maar tegen je vrome moeder als de Heere, met je vader doet naar zijn bidden, zijn preken, zijn lezen, zijn zingen, dan is hij voor eeuwig verdoemd. Maar je vader ligt vast in Gods verbond. Dat is wat anders. Oh nee. Je moet niet denken dat een christen, een verloste, dat hij de grond kan vinden in zijn minder. Nou heb ik het zo ernstig gevraagd. Nou geloof ik toch wel dat de Heere het doen zal. Nee, helemaal niet. Moet hij dan niet ernstig vragen, of mag hij dan niet? Ja, zeker wel. Het is een schandaal dat we meestal geen eens weten wat we vragen, of wat we de Heeren voor bedanken. Dat is erg genoeg. Maar de grond kan het niet wezen. Wel, nee, Een greintje ernst en ootmoedigheid in het gebed is een gave van de Heere. Werkverbond moet je goed begrijpen, mensen, daar gaat het helemaal niet over. Hoor. Want dat is allemaal even akelig en even na. En in bidden en in het lezen en in het zingen. Allemaal even na. Dan gaat het op die manier, zoals ik in de kerk zat en ze zongen zo vreselijk langzaam. Vreselijk langzaam. Maar toen stond de dominee op met de tussenzang en zegt, organist, die zou je nog wat langzamer willen. Dan kan het volk je ook meedoen. Ja. Nou ja, dat is zo walgelijk. Dat is allemaal uit het verbroken verbond der werken. Verbroken verbond der werken. Dat stuit af. Zelfs op de kinderen en op iedereen stuit dat af. Want daar groeit een gevoel in de harten van die kinderen, die lelijke huichelaars. Zo is die thuis ook niet. Voel je? Zo is die thuis ook niet. En zo staat hij niet in de tuin te spitten ook. Doet hij ook niet zo gek. Stuit af, nee. Nee hoor, geliefde. Die vaste grond, die moet je maar nooit trachten te vinden in iets van de mens. Want de mens staat te loeien als een koe op de preekstoel. Alleen als hij een gebed uitspreekt, dan denk ik, zo doen de Baalpriesters ook. De Baalpriesters ook. Die snijden zich ook met messen. En zo staan zij de zaak te verminken en te veranderen. Dat is walgelijk. Welzalig hij die eraan ontdekt wordt in zijn leven, want die houdt er niet meer van. Als hij dan zo'n ding opzet, als je hem op de band hebt, of waar je het ook hoort, dan hoef je nog maar 10 minuten te luisteren en zeg ik word zo akelig, doe alsjeblieft maar af. Alsjeblieft maar af. Van het geschreeuw en van het gelamenteer alleen word je al akelig. Je zou het er van je hart krijgen, als je het nog niet aan je hart hebt. Maar het komt allemaal omdat de mens een Baalpriester is en die leeft in ons hart ook, maar die moet gedood worden. Die moet omgebracht worden. Die vaste grond. Begrijp je? Ja. Dan geloof je ook niet meer in die dominee die zegt, ja volk, heb je dat al eens gehad? Nog geen 2 voetjes grond op de wereld overgehouden te hebben. 2 voetjes om je knietjes op. Ach, mijn man, gij toch uit. Met je verrotte godsdienst. Het raakt kans nog wel. Het raakt totaal niks. Nee hoor. Zij het er maar uit. We hebben nog een hele wereld om overeen te lopen. Maar die enige dierbare zoon, die had geen grond om op neer te leggen. En om op te wandelen meer. En het is om zijnentwil en in hem dat die vaste grond ligt. Begrijp je? Je kan nooit kijken naar je gebed, naar je hart, naar je gesteldheid. Om daaruit te concluderen dat het wel verhoord zal worden. Want in het beste gebed is nog zoveel verdoemelijks over. Dat de Heer er niet aan kan ruiken zelfs. Als het daarover loopt. Maar dat is nou de Heer aangenaam. Als we in het gebed de Vader bepalen, heb je er wel eens bij gedacht. Als je zegt, om Jezus wil. Om Jezus wil. Dat is de Vader aangedaan. Want dat is de vaste grond. Dan kan het. Dan kan die mompelaar en die man die helemaal niet weet te bidden en die alles door elkaar hutselt. En een ander die weet, daar geen kop en geen staart aan zit. Dat is allemaal nog niet zo erg. Nee. En ook die zichzelf aanklagende bidder, die zegt, Heer, ik heb het niet. Ik ben zo nameloos ongeluk dat ik nog niet eens in rechte woorden u aan kan roepen in geest en in waarheid. En hoort de Vader dat? Zeker. Dat hoort de Vader om Christus wil. Hoewel wij het onwaardig zijn, ook al vanwege ons bidden. Wij het onwaardig zijn en blijven. De koning is het waardig. De Vader in de hemel zegt, mijn lieve zoon, dat gebed van u, dat vergeet ik nooit in de eeuwigheid. Al die gebeden die u opgezonden hebt met sterke roepingen en tranen, vergeet ik nooit. De Vader zegt, dat is me recht in het hart gevallen, mijn zoon, Wat u aan mij geroepen hebt, dat was bidden. Dat was ook danken. Toen gij sprak, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk ook mij. Was bidden. En daarom zegt nou die trouwe Vader, als daar die gebeden omhoog komen van onwaardigen, die de dood en de toren en de vloek verdiend hebben. Daarom zegt hij nou, hier, ik leg het gebed van mijn lieve zoon eroverheen. En de Vader hoort ademloos toe, hoe zuiver, hoe volmaakt, hoe zonder één gebrek in de goede volgorde hij aangeroepen wordt door ellendigen, door zondaren. Ja, vanwege het wierook van de biddende hoge priester. Hoe groot, hè? Maar mogen wij nu deze vaste grond hebben? Dat wil niet zeggen dat je altijd alles krijgt waar je om vraagt. Daar gaat het niet om. Het gaat hier over die dingen voor tijd en eeuwigheid, waarin God zichzelf verheerlijkt. Dus het laten we nog maar even rusten. Maar een vaste grond, dat als er ene arme lendeling roept in een ogenblik, Heere, help me, dat hij het hoort. En dat als u het roept, dat de Heer u ook hoort en verhoort. Deze vaste grond. Dat hij het alleen, daar ligt de klemtoon, om des Heeren Christus wil, zeker wil verhoren. Zie je? Dan moeten die andere grondslagen wijken. Dan moeten die andere grondslagen opzij. Ik zou haast zeggen, maar ik ben bang te ver te gaan. Dan kun je ook niet zo goed meer vinden in al die gebedsboekjes. Nee, en gestalte. De naam al helemaal niet, want er is de gestalte van een zondaar, die is zo walgelijk en zo akelig, dat het liefst zou die over wangestalte spreken als het over hem gaat. Wangestalte, ongestalte. Want de Vader ziet alleen in zijn lieve zoon die wangestalte recht en heerlijk voor zich. Dat is een geheim. Dat wij deze vaste grond hebben die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Dat hij ons gebed niet tegenstaande dat wij zulks onwaardig zijn. In Christus filtert, zuivert, reinigt, heiligt. En daarom ook om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Het gaat hier heel ver, want het gaat hier over een kinderlijk toevoorzicht. Het gaat hier over het kind. Natuurlijk, het krijgt geen mes als het erom vraagt aan vader en moeder. Helemaal. Je hebt misschien je leven lang al gevraagd of hij nog eens zo bekeerd mag worden als al Gods oude volk. Maar daar heb je nooit geen antwoord zeker op gehad. Wel, nee. Daar geeft de Heer geen antwoord op. Dat wil de Heer niet om Christus wil verhoren. Echt niet. Want als hij er nog een van dat oude volk tegenkomt, nou, valt niet mee hoor. Valt echt niet mee. Je kunt er meestal niet veel goeds van leren. Want het valt hard mee als ze niet tot zover verzonken zijn in de eigen willige godsdienst. Dus daar krijg je geen gehoor op. En als hij zegt, kijk eens, ik zou nou wel eens, Heere, wil me alsjeblieft rechtvaardigen. Ik wil zo graag gerechtvaardigd weten. Je hebt daar een beeld voor ogen van de een of andere man of vrouw die je dat voorgespiegeld hebt, hoe dat hij gerechtvaardigd is en onder het recht Gods doorgegaan. En de deugde Gods is liever te krijgen dan zijn eigen zaligheid en al die dingen meer. En daar krijg je geen antwoord op. Of de duivel die maakt je wijs, de slotte tijd dat ook geleerd hebt. geeft de Heer geen antwoord op. Nee, de Heer laat wel een tollenaar gerechtvaardigd afgaan naar zijn huis. De Heer zegt wel tegen een geraakte, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat wel. De Heer zegt het ook tegen die vrouw, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Wat wel. De Heer troost wel met de vergeving der zonden en met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar de gerechtigheid des geloofs. Kijk, daar moet je niet te gauw zeggen, ik heb zo lang dit gedaan, want je vraagt om heel iets verkeerds misschien wel. Het gaat om de ware God en zijn woord en zijn wegen die hij in dat woord heeft geopenbaard. Ten niet tegenstaande wij zulk zo waardig zijn om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Dat is wat. Zeg, dat is een persoonlijke zaak. Persoonlijke zaak. Ja, dat is een persoonlijke zaak, dat wel. Maar zo mag je ook voor de kindertjes bidden. Ja. En je kunt er niet zeggen dat de Heere dat verhoren zal. Om Christus wil wel. Ik merk er niet veel van. Wij hebben geen ogen. Denk erom, het gaat hier niet voor het, om het roepen van een Baalpriester hoor. Daar loopt het niet over. Het gaat hier over de geest der gebeden. Het gaat over Christus, de enige hoge priester. Wat hij doet. Wat hij werkt. Daarom als Elisa zegt. In die kinderlijke toevoorzienigheid, in een kinderlijke toevoorzienigheid, opent de jongen zijn ogen. Dan gebeurt het. Dan gebeurt het hoor. En als die vier mannen die arme man dragen en de beden is in hun hart, ach, ach, dat de Heer Jezus zich overmond, verm onze vriend. Maar dan gebeurt het. Want de grond ligt in Christus. Hij ziende hun geloof, zeide. Heere, kom af, want mijn knecht is stervende. En de Heer ging met, Heere, nee, spreek slechts één woord en uw knecht zal genezen. Die man geloofde, ja, de vaste grond, dat hij in die borg lag, in hem, spreek slechts één woord. Het werd allemaal verhoord. Nou, soms deed de Heere wel eens net alsof hij niet horen wilde dat hij zei, het is niet geoorloofd het brood van de kinderen aan de hondekens te geven. Maar de Heer hoorde het toch nog. De Heer hoorde het toch nog. Want de Heer zei dat in het algemene. Dus als opgelet, de Heer zei dat in het algemene. De Heer zei niet, vrouw, schiet u maar op, want u... Nee. Nee, hij spreekt, het is niet geoorloofd het brood. Ja, en het gebed gaat door. Want de vaste grond stond voor haar, haar hoop, haar verwachting. Christus, daarom ten slotte vrouw, u geschieden naar uw woord. Groot is uw geloof, ze bad in het geloof. Dat is nu de rechte troost van het aangename gebed. Dat wij zulks wel onwaardig zijn. Dat hij in ons huis komt. Dat hij luisteren zou naar ons stervelingen. Maar dat hij het doet alleen om des Heeren Christus wil. Hij is de grondslag. Hij de enige bidder. Dat is de zekerheid. De zekerheid. Die twijfelt is als een baar der zee. Gij bidt, gij ontvangt niet. Omdat ge kwalijk bidt. Oh, je zou haast zeggen, man houdt de deksel er maar op over onze gebeden. Want de stank komt eruit de voorstel. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Als je het gelooft dat het afschuwelijk is, bid dan toch maar door. En zeg tegen die allerenigste middelaar. Lieve heren. Het is in uw neus gaat alles dus, dank, maar om Jezus wil. Zo. Zo besluiten de gebeden om Jezus wil. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Er is een belofte achter. Want die bid die ontvangt, die zoekt, vindt. Die klopt, zal open gedaan worden. Waarom? Omdat alle arme zondaar uitgeklopt zijn op alle deuren. En geloven dat er niet één meer voor ze open gaat. En dat die lieve geest zegt hier, bij mij, Jezus alleen. En dan gaan ze hoor. Dan roepen ze, doe mij open. Niet als de dwaze maagden, maar dan zijn ze dwaas in zichzelf. Doe mij toch open de poorten der gerechtigheid. Heere, zegen ook mij. Heere, wees niet als een wandelaar die slechts inkomt om te vernachten, maar blijf bij ons. En ik ging met hen in om bij hen te blijven. Voort is er vol van. Vol van beloften en toezeggingen, dat kan ook leiden. Waarom? Omdat het niet meer over Adam loopt, of over Adams voortbrengselen. Maar omdat het alleen maar loopt over de vruchten van die gezegende borg en middelaar, die hij verheerlijkt in de harten van zondaren. En dan mag je de rest loslaten. Hoef je daar niet op te wagen, op te rennen. Je hoeft niet te zeggen tegen elkaar, nou als je nou doorgaat met bidden tot morgen toe, dan ben je bekeerd. Schijt toch uit al die kolder, dat heeft niks ergens mee te maken. En een ander die zegt er, oh het is zo eenvoudig, onze hand staat zo, je hoeft maar één slag in gedraaid te worden. Schijt er toch uit. Het is een groter wonder dan de schepping van hemel en aarde. Dat die trouwe God verheerlijken wil aan zondaren. Een zondaar. We hebben geen omgedraaide hand. We hebben alleen maar een gebalde vuist tegen God onze schepper. Zullen gewoon verschillige bonken zijn lijk. Maar dit gaat over Christus werk. Nu geliefde dat dat rijkelijk in onze harten mocht wonen. Rijkelijk in ons, want die heeft het beloofd. Er mag gevraagd worden om alle geestelijke en lichamelijke noden, om alles. Ook om een speld en een knoop en een lucifer en een sleuteltje van de auto. Dat gaat allemaal. Ja, niet in een onverschillige zin. Niet een soort rozenkransje, als je erom verlegen bent. Dat kan toch? En die vrouw die stond in de stad met een paar kleine kinderen, moest even ergens lezen op een druk plein. Auto dicht, sleuteltje verloren. Ach Heere, help me alsjeblieft, moet nou toch beginnen. Duurde maar even, toen kwam er een naar buiten die zegt, mevrouw is dat vulletje soms van u? Mag je ook om vragen. Alle geestelijke en lichamelijke noden, wat we nodig hebben dus. Hè. Wat we nodig hebben. Nou ja, je voelt wel aan, je kan wel zeggen, Heer, ik zou graag een zwembad in de tuin en ik zou graag dit. Dat heb je niet nodig. En als je nou zoveel geld krijgt, dat je voor de kinderen een zwembadje kan kopen, bij wijze van spreken. Maar ja, dat moet je niet op dat vlak trekken, voel je? Die verlanglijst die wij erop nahouden, van weet niet hoe lang. Dan willen we dit en we willen dat en dat. Dus dat is geen einde aan. Maar dan moet je niet raar kijken als de Heere zegt, kind, je bent een dwaas. Luister liever naar het gebed van Aver. Geef mij te weinig, nog te veel. Maar het brood van mijn bescheiden deel. Opdat als ik zat word, niet zeggen, wie is de Heere? Of als ik verarmd zijnde, niet stelen. En de naam mijn Gods versmaken. Kijk. Die kenden ze nood en ellendigheid grondig. Dat die geloofden een dief en een doorbrenger. Te zijn. Nou, alles mag gevraagd worden. De Heer heeft het begrepen in het volmaakte gebed dat hij zelf zijn discipelen geleerd heeft. En daar hopen we in de toekomende tijd, zo de Heer wil, want daar wordt de Heidelberger mee besloten, met elkaar bij stil te staan bij de inhoud van dat gezegende gebed. Je hebt heel wat gebeden, ook formuliergebeden. Maar dit is een gebed dat heeft de Heer Jezus niet uit een formulier gehaald, dat heeft uit zijn hart voortgekomen. Daarom geeft hij de grondslagen voor ieder aangenaam gebed dat God behagen kan. En wij gaan door, van dag tot dag, als in onszelf akelige bidders, nare bidders, die geen ene gebedsgestalte meer over hebben. Geen één. Geen kamertje meer naar het oosten. Ook niet meer. Niets. Ja, dat is toch treurig. Ja, één ding moet je niet vergeten. We hebben één ding over. Een venster naar de hemel. Zoals in de ark. Een venster naar boven. Niet meer naar het oosten, maar naar boven. Waar Jezus is. Zittende aan de rechterhand God, die altijd leeft om voor ons te bidden, die ook, en dat mag iedere arme ellendige zondaar die in Christus gelooft, die ook voor mij bidt. Amen.